onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga als zijn geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heren, een goede zin verstaan. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 33. Daarna openen wij Gods woord in het Evangelie naar Marcus en lezen met elkaar hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, de versen 14 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, De Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen Marcus 9 vanaf vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende en zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangreept, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde en zeide: O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij ulieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hij hem terstond de geest. En vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheids af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet weder meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende, ging uit en het kind werd als dood, al zo velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in het huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Markus 9, de versen 23 en 24. Markus 9, de versen 23 en 24, waar wij het woord van God als volgt lezen. En Jezus zeide tot hem, tot die vader van die maanzieke knaap, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen ook voorbeden en dankzegging doen. Allereerst voorbeden voor zuster van de Zwan van de Leden die vanwege benauwdheid naar het ziekenhuis moest en weer thuis mocht komen en gelukkig mag haar benauwdheid minder worden. We dragen ook de familie van Roon aan de Heere op, van wie een kleinzoon een erg ongeluk overkwam en die in kritieke toestand gekomen is. We bidden voor Margaret Richters die gevallen is en haar pols brak en deze week geopereerd moet worden. We willen ook de Heere opdragen zuster Ottespeer Fuik, van wie een zus is overleden, en ook voor Jan Rikkers die aanstaande vrijdag een tweede stent zal ontvangen. We willen de Heer ook danken voor en met Jeroen Overbeke die aan zijn lens geopereerd is en de operatie mocht goed verlopen. Laat ons de Heer zoeken in het gebed. Heere, geeft u ons toch grote gedachten van u. Want u bent God de Almachtige. En Heere, wij belijden ons ongeloof in uw almacht, tot in de kleinste dingen van het leven toe, maar ook als we iets van het geestelijke leven mogen kennen, dan ontdekken we zo dikwijls die ongelovigheid in ons hart. Heren, wij mensen kijken zo dikwijls naar de omstandigheden, en de omstandigheden waarin een mensenkind komen kan, die kunnen soms zo aangrijpend zijn dat we haast niet kunnen geloven dat we eruit verlost kunnen worden. Dat kan zo zijn in het tijdelijke leven, dat kan zo zijn in het geestelijke leven. En nu zullen wij vanmorgen onderwijs gaan krijgen wat de weg is in moeilijke omstandigheden, zowel tijdelijk als geestelijk. En worden wij meegenomen naar de diepe ellende in het huisgezin van een vader en moeder waar een kind was dat aan een verschrikkelijke ziekte leed. En daarbij ook nog eens in de macht van de duivel gekomen was. En Heere, zolang wij op zulke omstandigheden zien en we bemerken dat niets en niemand ons helpen kan. Heere, dan zakt de moed in de schoenen. En kunnen we niet meer soms geloven dat het nog goed kan komen. En toch, Heere, u bent de Almachtige. Want er is geen ellende zo diep. En er is een mens niet zo diep gevallen of er is verlossing bij u. En Heere, dat wordt nou gekend en ervaren in een weg van geloofsstrijd, in een weg van geloofsworstelingen. En die lessen wilt u ons deze morgen geven. En dan kent u ons hart, de harten van onze kinderen, van onze jongeren en onze ouderen. Heer, u weet waar het geloof niet aanwezig is. U weet, Heere, als we nog dood zijn in de zonde en de misdaden en het geestelijke leven moeten missen. O Heere, wij doen een beroep op uw almacht. Zoudt u dan deze morgen uzelf willen betonen als een almachtig God? U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En u hebt het zelf beloofd, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Mag het vanmorgen plaatsvinden, Heere, dat u met kracht wil spreken, met kracht wil roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Maar Heere, er zijn er ook in onze midden die het geestelijk leven ontvangen hebben, die ook geleerd hebben wat geloven is, maar juist zij komen erachter dat er zoveel op af kan komen, dat aangevochten geloof. Heere, zoudt u uit genade willen versterken wat u zelf hebt gewerkt, en dat er lessen mogen zijn in dat gebed en die belijdenis van die Vader. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het zou zomaar kunnen zijn, Heere, dat er een vanmorgen in de benauwdheid is, in de strijd is, in de onmogelijkheid is, en zo op de omstandigheden ziet, en zoveel blokkades ziet, om u te leren kennen en met u verzoend te worden, dat ons hart vervuld is met ongelovigheid. Maar Heere, wilt u daar zelf versterken wat u zelf hebt gewerkt? Al zit er misschien een bedelaar in ons midden of thuis mee te luisteren die het zo goed kan begrijpen en het ook meebidt. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En wat een wonder dat u te hulp wil komen en dat u het geloof wil sterken en dat u het zo wil maken. En zij zagen niemand dan Jezus alleen om overal bovenuit getild te worden en ons geheel en al over te mogen geven in de almachtige handen van die barmhartige goedertieren zaligmaker. Wat zal het een gezegende zondag zijn, Heere, als dat in ons midden mag plaatsvinden. Zoudt u zo uw woord willen zegenen, uw knecht willen leiden in de bediening van het woord. We dragen elkaar ook aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. En we hebben er dit keer verschillende genoemd. We dragen onze zuster van de Zwanen nu op. Ze moest met benauwdheid in het ziekenhuis worden opgenomen. En Heere, dan is het ook echt benauwd. En niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk komt er een benauwdheid boven. Maar Heere, u hebt tot hiertoe over haar leven willen waken. Ze mocht weer thuiskomen en de benauwdheid mag afzakken. Heere, zoudt u haar willen gedenken. En dat het woord van vorige week zondag ook werkelijkheid mag zijn. Ook geestelijk, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Heren, dat dragen wij ook, Peter en Krini Roon, aan u op. U weet, heren, met een grote zorg dat ze thuis in hun woning zijn. Hoe een kleinzoon van 20 jaar een ongeluk heeft gehad en daarbij in een kritieke toestand gekomen is, in coma gebracht is, en we weten niet waar het op uit zal lopen. Heren, wat voelen we ons dan krachteloos en machteloos. Maar dat ze dan ook maar mogen ervaren wat die vader van die maanzieke knaap mocht ervaren. Dat hij u hoorde zeggen, Heer Jezus, breng hem hier. Breng hem bij mij. En dat deze grootouders dan zo een kleinzoon maar bij u mogen brengen. En zoudt u zich over hem willen ontfermen, Heere. We dragen ook Margaret Richters aan u op die gevallen is. Haar pols brak en ook de komende week een operatie moet ondergaan. Wilt u met haar gaan en dat deze operatie ook gezegend mag worden. En wilt u herstel geven, Heere. We dragen ook zuster Ottespeer aan u op. Het is nog maar zo kort geleden dat haar broer werd weggenomen en nu een zus van haar. Heer, u weet wat dat voor haar betekent, ook in haar alleen zijn. Zoudt u haar willen sterken in deze weg en willen vertroosten En wilt u betonen dat u een man wil zijn voor de weduwen. En laat daar ook maar weten dat u volmaakt weet wat rouwen is. Want u hebt geweend bij het graf van Lazarus. En zo dragen we alle rouwdragenden aan u op in ons midden. Die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. En mogen ze ervaren, ik ben het die u troost. Heere, wilt u ook een vuur en een wolkolom zijn voor Jan Rikkers. Die voor de tweede keer een stent moet ontvangen de komende week. Zoudt u met hem willen gaan als hij deze ingreep moet ondergaan? En zoudt u hem willen gedenken in uw gunst? En dat hij ook mag ervaren dat nu u niet alleen voor het lichaam wil zorgen, maar dat u ook een heelmeester bent voor het hart. Heere, gedenk hem zo. Wij danken u ook dat de oogoperatie bij Jeroen goed mocht verlopen. En dat de oogarts ook tevreden is geweest over deze ingreep. Gedenk hem nu in een week van rust. En geef dan dat hij ook weer zijn werk mag hervatten. En wilt u de ware dankbaarheid in zijn hart en bij zijn vrouw en kinderen schenken. O Heer, wat kunnen er zomaar veel dingen zijn in ons leven. Wat kunnen er zomaar veel dingen in het midden van de gemeente zijn. Maar wat een wonder. Als we dan zo samen, als gemeente, al die noden, al die zorgen voor uw aangezicht mogen leggen. Dat we mogen komen, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente gezamenlijk, in dat gemeenschappelijke gebed voor de genadetroon van u. Om al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft voor u te mogen neerleggen. In de wetenschap dat u een medelijdende hoge priester bent. Die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. En in wiens naam enkel en alleen verhoring te verkrijgen is. Dat zo ook mag zijn. Hoor ons dan uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud kerk en pastorie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Terwijl wij samen gaan zingen uit Psalm 38, vers 15. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En daarna ook vers 21 en 22. Psalm 38, vers 15, 21 en 22. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt, Psalm 138, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat een groot contrast is dat toch geweest toen de Heer Jezus daar op de berg der verheerlijking was en daarna weer af moest dalen naar beneden. Ja, op de berg der verheerlijking, jongens en meisjes, gebeurde iets heel bijzonders. Daar veranderde het lichaam van de Heer Jezus opeens in hemelse heerlijkheid, alsof hij zo uit de hemel gekomen was. En daar ervaarde hij de tere band met zijn Vader, die hem naar de aarde gezonden had, want zijn hemelse Vader zei tegen de Heer Jezus, zijn Zoon, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heeft. Ja, en hij ervaarde daarboven op de berg ook de innige band met zijn kerk, want hij sprak daar met Mozes en met Elia, die al in de hemel waren. Wat moet dat goed geweest zijn voor de Heer Jezus, om daar een ogenblik in die hemelse heerlijkheid te mogen zijn, in de nabijheid van zijn Vader en in de nabijheid van zijn kerk. Maar daar kon de Heer Jezus niet blijven, want hij had het werk wat hij op aarde moest doen nog niet volbracht. Hij moest nog gaan afdalen op de trappen van de vernedering om straks daadwerkelijk eeuwig in die hemelse heerlijkheid bij zijn Vader en bij zijn kerk te kunnen zijn. En hoe kwam dat ook opnieuw openbaar toen hij vanaf die berg der verheerlijking, toen Mozes weer naar de hemel ging en Elia weer naar de hemel ging, hij met zijn discipelen de berg afging naar beneden. En wat kwam hij daar tegen? De ellende van deze wereld. Daar kwam hij de twist in de kerk tegen. Daar kwam hij de aanvallen van de duivel tegen. En daar moest hij ondervinden, ja waarlijk, ik moet afdalen in de diepte van de verlorenheid. Maar tegelijkertijd betoont hij daarin ook zijn gewilligheid om van die berg af te komen, om daar in de diepte als het ware de zaligheid te gaan verwerven voor zondaren. En komt hij ook zo niet elke keer weer in de prediking van het woord om te prediken en te laten weten aan zondaren wat het hem bewogen heeft om die hemelse hoogte te verlaten en in de diepten van de verlorenheid terecht te willen komen. En dat tot verlossing, tot zaligheid van een zondaar die diep gevallen is. Elke keer weer laat hij het weten door de prediking van het woord. En wat wil hij dan in de prediking van het woord? En door de prediking van het woord werken in het hart van een zondaar. Het ware zaligmakende geloof. Want dat is nou juist het instrument, het enige middel waardoor een zondaar erachter mag komen wat Christus gedaan heeft. Voor zondaren is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar o, wat is dat juist, dat geloof, wat geplant wordt in de weg der wedergeboorte, een aangevochten zaak in het geestelijke leven. Zowel in het begin van het geestelijke leven, maar ook op de verdere weg kan het een aangevochten zaak zijn. En wat een wonder, de Heere weet daarvan. En daarom heeft hij dingen in het woord van God laten beschrijven die juist tot onderwijs zijn en die ook zo tot moed kunnen zijn als er een moment aanbreekt dat je in de geloofstrijd terechtkomt. En na zo'n geloofstrijd willen we deze morgen gaan luisteren naar aanleiding van onze tekst. En we schrijven als thema boven de prediking de geloofstrijd van een beproefd mensenkind. De geloofstrijd van een beproefd mensenkind. Drie gedachten. In die geloofstrijd gevoelde hij de noodzaak van het geloof. Ervaarde hij de zwakheid van het geloof. en ontving hij de versterking van het geloof. De geloofstrijd van een beproefd mensenkind. Daarin gevoelde hij de noodzaak van het geloof, de zwakheid van het geloof, en hij ontving de versterking van het geloof. Wij komen vanmorgen met een man in aanraking, gemeente, die in een verschrikkelijke situatie gekomen is. In een ontzaglijke grote nood. Sinds de geboorte van zijn zoon zijn de grote zorgen gekomen in het gezinsleven. Want al heel snel kwam het openbaar dat deze jongen leed aan een hoge vorm van epilepsie. En als hij dan een aanval kreeg, ach, het was niet om aan te horen. Hij begon te roepen, hij begon te krijsen, hij knerste met zijn tanden, er kwam zelfs schuim op zijn lippen. Hij verdorde, hij verkrampte helemaal over heel zijn lichaam, hij viel op de grond, hij werd als het ware verscheurd door stuiptrekkingen en dan leek het soms alsof die jongen gestorven was. Maar nou was er wat bijgekomen bij deze ziekte. Wat het leven van deze jongen nog erger maakte, en niet minder het leven van die vader en die moeder. In een andere geschiedenis, in Lucas 9, daar lezen wij dat deze jongen, dat er een geest was die deze jongen nam. Dat is een boze geest, dat is een onreine geest, dat is de duivel. Hij was bezet met een dove en stomme geest, zo schrijft Marcus. Hij was van de duivel bezeten. En wat deed die onreine geest? Die ging misbruik maken van die ziekte. Want als die jongen weer eens een insult kreeg, dan probeerde de duivel hem in het water te storten. Of hij porde die jongen aan om door het vuur te gaan, om door een grote open haard te lopen bijvoorbeeld. En hij maakte hem doof. Hij belette deze jongen om dan te spreken, zodat hij alleen nog maar klanken en schreeuwen kon uitbrengen. U voelt wel aan, dat moet voor zo'n jongen toch verschrikkelijk geweest zijn. En hij had het van zijn kindse jaren af. Maar voor die ouders, wat zullen ze dikwijls machteloos te staan hebben. Niet meer wetend wat ze met een jongen moesten doen. Verschrikkelijk als je jongen zo ziek is en dan ook nog eens door de duivel bezeten. Erger kan toch niet, erger is toch niet in te denken. Ja, die nood van die jongen, dat werd de nood van die vader. Want wij lezen in vers 22, als hij dan tot Christus gekomen is, dan zegt hij, zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons, die vader met die moeder en dat kind. Ja, dat gezin was in een hele ellendige toestand gekomen. Een zware beproeving. En hoe verder de tijd verstreek en hoe erger het met deze jongen werd, de hoop op verlossing verging. En ze dachten menigmaal, hier komen we nooit meer uit. En toen, daar is altijd weer het evangelie, hè? En toen het voor die vader totaal onmogelijk werd, en toen het voor die jongen totaal onmogelijk werd om ooit nog uit deze toestand verlost te kunnen komen, hoorden ze van Jezus. Heb je zo wel eens van Jezus gehoord? Oh, wat kwam er toen hoop en verwachting in die benarde omstandigheden van het gezin. Want wat gebeurde er nou in het hart, met name van die vader, want daar weten we het van vanuit de schriften. Toen hij van die naam ging horen, toen hij van die persoon ging horen, toen kreeg die grote gedachte van Jezus. Er begon in zijn wanhopig hart iets van hoop te gloren. Ja, er kwam een sterke drang om tot die persoon uit te gaan, om aan zijn voeten terecht te komen met heel deze bizarre toestand. En toen deze vader hoorde, op een bepaald moment dat Jezus in de nabijheid van de stad was waar hij woonde, ja, toen is hij gegaan. Hij kon niet meer op afstand blijven. Hij is gekomen met de nood van zijn jongen, die zijn eigen nood geworden was. Hij is gekomen op hoop tegen hoop. En hij mocht zich met zijn zonden en ellenden zich tot hem, zich ter genezing wenden. Misschien herkent u dat. Je vlucht tot Jezus met heel je nood. En je komt op de plaats waarvan je denkt, daar is hij te vinden. En hij is er niet. Dat is ook wat. Grote gedachten van Jezus gekregen. En je gaat naar de plaats waar je weet dat hij is. Heel praktisch in Gods huis. En het valt je zo tegen. Het lijkt of hij niet naar je luistert. Hij is er niet. Ja, de discipelen waren wel bij die berg. En allemaal mensen waren bij die berg gekomen. En die man was tot de discipelen van Jezus gegaan. Maar Jezus zelf vond hij niet. O ja, hij begon zijn nood te klagen. Hij begon zijn hart uit te storten voor de discipelen. Voor de knechten van God nota bene. Maar ze konden de man niet helpen. En weer raakte hij zijn hoop kwijt. Oh, wat zie je hier, een golfbeweging. Eerst was de hoop weg. Toen hoorde hij van Jezus. Hij kreeg weer hoop. Hij kwam tot Jezus, maar hij was er niet. En zijn hoop verging weer. En daar staat hij dan. Onder aan de berg. Met heel zijn nood wilde hij vluchten tot Christus. Maar Christus vond hij niet. En dan heb je weer evangelie. Het is altijd evangelie, gemeente. Waar deze man Christus zocht. Waar deze man met al zijn nood en ellende tot Christus vluchtte, maar hem niet vond. Daar komt Jezus op het juiste moment van de berg af. En vond die man wel. O, dat eenzijdige, die opzoekende zondagsliefde van Christus. Hij is altijd de eerste, gemeente. En steeds weer opnieuw is hij de eerste. Hij kwam van de berg. En waar die man Jezus niet zag, daar zag Jezus op de berg allang die man met heel zijn nood. En toen kwam hij tot deze man. En zodra die man Christus in het oog kreeg, viel hij op zijn knieën en opnieuw mocht hij heel zijn hart uitstorten voor de Heere. Hij kreeg weer hoop, want Jezus was gekomen. O, zou deze Jezus raad weten met de ellende van zijn lieve zoon. O, dan hoor ik hem in een ander evangelie uitroepen. Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft, en ik bid u, zie toch mijn zoon aan. Hij is mijn enige geborene. En wat sprak Christus toen? Breng hem tot mij. O, gemeente, die woorden van Christus. Breng hem tot mij. Het is als de Heer Jezus zegt, bij mij, o man, bij mij alleen is plaats voor hem, want ik weet raad met uw zoon. O, hier herleefde nog meer de hoop in het hart van deze wanhopige vader. Misschien herkent u dat. In uw persoonlijke nood die er gekomen is, dat kan in het tijdelijke leven zijn, maar zeker als het geestelijke leven een aanvang begint in het hart, door de Heilige Geest, dan komen er tijden van nood. Dan komen er ook tijden dat je het niet meer kan bekijken. Dan komen er ook tijden dat je denkt dat het nooit meer goed kan komen. Want die zonde, die onmogelijkheden aan onze kant, dat je leven getekend ligt. In de psalm kwam vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. En niemand, zo denk je dan, niemand zorgde voor mijn ziel. En dat je toen je dacht dat niemand meer zorgde voor je ziel, van Jezus ging horen. Uit het heilig evangelie, dat het woord open ging en je de klanken van het evangelie mocht horen. Ja, dat door het woord je mocht bemerken dat die zaligmaker tot je kwam en dat je niets anders meer kon dan vluchten tot hem. Ik zeide tot u, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel. Mijn God, wien ik mij aanbeveel. Ja, dat je in al je nood mocht verstaan wat we vorige week zondag hebben overdacht. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Omdat hij spreekt. Omdat hij komt, omdat hij zijn liefdevolle stem laat horen. Kom, kom, nader voor mijn aangezicht. Kom tot mij en werp al je bekommernissen op mij. Wat dat dan ook is, je zielennood, je lichamelijke nood, je psychische nood, breng het tot mij, breng het hier, ook zelfs de nood die op je hart ligt, aangaande een ander, de nood van je kind, de nood van je ouders, de nood van een vriend of vriendin, de nood van je kleinkinderen. Breng hem, breng haar hier, tot mij. Wat een hoopvolle boodschap, gemeente, moet dat voor die vader geweest zijn. Daar stond hij voor Jezus in al zijn zielsverdriet. Daar stond hij net met al zijn nood en ellende, benauwdheid. Daar stond hij met zijn zoon die hij meegebracht heeft. Maar wat gebeurt er? Juist aan Jezus' voeten komt hij die verschrikkelijke duivel weer. En begint weer misbruik te maken van een aanval die die jongen daar krijgt. De macht van de hel kwam op hem af. Kan zomaar gebeuren als een mensenkind dicht bij de verlossing gekomen is. Dat juist de duivel nog een laatste aanval doet. Maar hij moet het verliezen. Hij moet het echt verliezen. Maar die vader kon dat niet bekijken. Is die met zijn jongen aan de voeten van Jezus gekomen en daar heeft hij gehoord, breng hem bij mij. En daar is hoop en verwachting gekomen dat de verlossing komt. En dan toch nog die aanval van de duivel en die vader staat er naar te kijken. Ach, begint te stormen van binnen. En dan is weer die stem van Christus die zegt, vader, hoe lange tijd is hem dit nou overkomen? O, zegt hij, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Hoor je de nood? Zo gij iets kunt, Heere. Wat spreekt die man daar nou mee uit? Wat verraadt hij met deze woorden? Zo gij iets kunt. Wees met innerlijke ontferming bewogen. Weet u wat hij verraadt? Een hart vol vertwijfelingen. Moet je toch eens voorstellen dat je elke keer weer hoop kreeg en het verdwijnt weer. Ik krijg weer een sprankje hoop en het verdwijnt weer. Dat je op een gegeven moment denkt, dit gaat alsnog verkeerd. De discipelen konden het niet. Hij zelf kan het niet. En nu zit hij met zijn jongen bij Jezus en er komt weer de duivel met een aanval. En het lijkt alsof Jezus niets doet. Zo gij iets kunt. Zou u het kunnen? En wat zegt Jezus dan? En dan komen we bij een ontzaglijke, diepe, belangrijke les, gemeente. Waar die man zegt, zo gij iets kunt. Komt Christus zegt, zo gij kunt geloven. Voelt u het contrast? Zo gij iets kunt. Nee, zegt de Heer Jezus, daar gaat het niet over. Zo gij iets kunt, Vader. Wat dan? Geloven. Daar komt het op aan, gemeente. Op dat geloven in Hem. Om je nou onvoorwaardelijk in al je nood en ellende te leren overgeven aan Hem. Het is alsof de Heer Jezus tegen deze man zegt, mensenkind, ik hoor waar het aan hapert in je hart. Ik hoor wat er in je hart is, je twijfelt aan mijn almacht. Je bent er nog niet zo zeker van, Vader, of ik bij machte ben je kind te verlossen. Maar zal ik eens wat vertellen? Ik ben bij machte om dat te doen. Want ik ben God de Almachtige. Maar waar het nou bij u op aankomt is dat je dat eens vast zou geloven en niet zo overspoeld zou worden door je vertwijfelingen en door het ongeloof. Want als je echt gelooft in mijn almacht, zijn alle dingen mogelijk. Wat wilde de Heer nu deze man leren? Dat hij inderdaad alles kan wat naar zijn heilige wil is. Dat hij alleen die almachtige verlossing kan werken, maar dat het alleen in de weg van het geloof wordt verstaan en ervaren. En daarom, gemeente, is het geloof noodzakelijk. Want het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof. Is het dat wat je mist? Is het dat misschien dat het nog niet opgelost is tussen God en je hart? Is het dat het zo benauwd maakt van binnen? Ligt daar niet de oorzaak dat je nog steeds voortgaat in het donker onder veel vertwijfelingen en je nog steeds zo van verre staat? Is de verlossing daarom nog niet gekomen? Nee, het ligt niet aan de almacht van Christus, gemeente. Het ligt ook niet aan de volzaligheid in Christus. Alles ligt in Christus. En alles is volbracht. Maar wil een mensenkind leren verstaan, het is ook voor mij, dan is dat ene instrument nodig, het ware, zaligmakende geloof, wat in de weg van de wedergeboorte ontvangen zal. De Heere wil leren dat juist door dat geloof de vervulling van zijn woord wordt ontvangen en genoten en beleefd. Hij laat die man voelen, het zaligmakende geloof, dat heb je nodig. En wat deed dat woord, wat deed dat onderwijs nou met deze man? Hij ging het geloven. Hij ging geloven dat het zaligmakende geloof noodzakelijk was. Maar juist dat bracht hem in een grote strijd. Hij begon te wenen. Hij begon te snikken. En terwijl hij huilde, riep hij het uit. Ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. Hij ervaarde de zwakheid van het geloof, onze tweede gedachte. O, wat is de Heer Jezus toch wijs, gemeente. Wat gaat hij toch altijd wijs met een mensenkind om. En wat laat hij altijd weer weten waar het bij die mensen die hij zalig maakt aan schort. Ook hier weer. Terwijl die man zei, zo gij iets kunt. Ach, de Heer Jezus kan alles. Kwam de Heer Jezus, zo gij kunt geloven. O, en toen zag die wanhopige vader waar het aan schortte, gemeente. Toen zag hij waar het de haper zat. Nee, het lag niet aan onmacht die in Christus te vinden zou zijn. Die is bij Christus niet te vinden. Het lag aan hemzelf, de onmacht om te kunnen geloven. O, wat voelde hij de noodzaak van dat ware geloof. En tegelijkertijd ervaarde hij het van binnen. Het is zo zwak. Want gemeente, het ware geloof was bij deze man wel gewerkt. Door de Heilige Geest. Het was dat geloof, dat prille geloof, dat hem deed uitgaan tot Christus toen hij van hem had gehoord. Het was dat geloof waardoor hij ging vluchten tot Jezus. Het was datzelfde geloof dat hem op de knieën bracht en zijn hart totaal deed uitstorten voor hem. Ja, dat beginnende geloofsleven was bij deze man gewerkt, dat is duidelijk. Maar het was zo zwak, het was zo ongeoefend en daar ging de Heer Jezus hem aan ontdekken. Dat beginnende geloofsleven was omgeven door wolken van vertwijfelingen. Hoe komt dat? Ooit heeft een knecht van God gezegd, er kunnen momenten in het geestelijke leven zijn dat je met twee ogen kijkt. Met het ene oog kijk je op Christus en met het andere oog kijk je op de omstandigheden en dan kan er een strijd ontstaan. En als dan het ene oog dat kijkt op de omstandigheden sterker is, ja, dan komen er zoveel vertwijfelingen. En als het andere oog dat op Christus gericht is sterker is, dan begint het geloof door te breken. O, hij werd zo omgeven nog door vertwijfelingen, want hij zag op de omstandigheden. Hij zag niet alleen op Christus, maar hij zag ook weer wat de duivel deed met zijn jongen aan Jezus' voeten. En toch, en dan zie je het werk van Gods geest, begeerde hij te geloven. Er was een sterke dorst om werkelijk onvoorwaardelijk zich aan hem te kunnen overgeven. Gelijk een hert dorst naar de waterstromen, zo dorstte zijn ziel om naar dat ware geloof te mogen beoefenen. O, hij wilde wel geloven. Dat had de geest in zijn hart gelegd. Maar hij kon er maar niet komen. Om als het ware boven alles uit te mogen zien op Jezus alleen. Kijk, dat was de beleving van het hart. En dat deed hem wenen. Hij barstte in tranen uit. En hij riep het, ik geloof, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is alsof deze man zei, en misschien vertolkt het vanmorgen wel je hart. Heere, u weet toch alle dingen. U weet toch, Heere, dat ik met al mijn nood tot u gevlucht ben. U weet toch dat ik daarom mijn hart heb uitgestort voor u. U weet, Heere, waarom ik een beroep deed op uw barmhartigheid, op uw ontfermende genade. En daarom kan ik enerzijds niet anders zeggen, ik geloof, Heere. Maar Heer, ik voel dat zo zwak is. Ik kan maar niet onvoorwaardelijk geloven. Heere, kijkt u maar in mijn hart. Het wordt zo aangevochten. Ik voel enerzijds waar het op aankomt. En ik wil dat, Heere. Ik begeer dat om nou onvoorwaardelijk te geloven. Maar ik kan er niet komen, Heere. Er zijn zoveel vertwijfelingen in mijn hart. Ik word zo heen en weer geslingerd van het een naar het ander. En daarom kan ik niets anders doen dan roepen, smeken. Heere, kom. Kom u, Heere. Kom u mij in mijn ongelovigheid te hulp. Keer deze strijd. Is niet herkenbaar in het leven van degene die God vrezen. O, wat kan dat geloof soms verzwakt zijn. Wat kan het inderdaad soms omgeven zijn door allerlei vertwijfelingen. Wat kan het soms vermengd zijn met ongelovigheid. Nee, dit is niet vreemd in het leven van de ware gelovigen. Trouwens, de Bijbel spreekt er ook heel duidelijk over. Als Paulus een brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dan spreekt hij over de strijd des geloofs. En hij zegt zelfs, het is een goede strijd des geloofs. En wat maakt nou het geloofsleven zo dikwijls tot een strijd? Achter kunnen allerlei oorzaken zijn. Misschien zit er vanmorgen wel iemand met zijn onmacht. En je voelt steeds meer en meer hoe onmachtig en machteloos je bent om je te bekeren, om maar te geloven. Het maakt je zo ellendig. En het ongeloof in je ziel wordt zo gevoed. En zolang je op je onmacht ziet, denk je, het kan niet, onmogelijk. Mijn hart is zo hard, mijn hart zit zo dicht. En de afstand tussen God is zo ver, het kan niet. Maar als je dan in de kerk bent, onder de prediking van het woord, en je hoort over de almacht van God, dan komt daar die tweestrijd van binnen. Enerzijds, het kan niet, en anderzijds, ik geloof, Heere. Of als je die afstand voelt tussen God en je ziel, en je komt erachter dat het je zonden zijn die scheiding maken tussen God en je ziel. Of dat je na ontvangen genade weer zo ver bent afgedwaald van de goede weg, dat je jezelf niet terug kan brengen in de gemeenschap met de Heere. En als je dan op de omstandigheden kijkt, dan zeg je, het kan niet meer. Het is kwijt. Hoe moet het ooit goed komen? Maar als je dan onder de prediking in zit en je hoort dat de Heere trouw blijft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon, en hij bij machte is om tot je te komen waar je zelf niet meer tot hem kan komen, dan komt het te midden van die strijd toch. Ik geloof, Heere, maar nog zo omgeven door allerlei aanvechtingen. Of je voelt de schuld die je gemaakt hebt tussen God en je hart. En je hebt geen penning om je schuld te betalen. Het wordt schrik van rondom als het heilige recht gaat spreken in je leven. En toch hoor je van een schuldbetalende borg. En in het midden van die vertwijfelingen is er dan toch weer even die stem. Ik geloof, Heere, en toch is het zo dikwijls weer omgeven. Wat kan dat toch afwisselen in het geloofsleven? Wat kan het ook samen opgaan? Dat er misschien in de nood van je leven 1000 stemmen zijn en die zeggen, het kan niet, het is voorbij, het is verloren, het is hopeloos verloren. En te midden van die 1000 stemmen is daar die liefdevolle stem. van de Heere en die zegt, breng het bij mij, kom tot mij, bij mij is plaats en ik weet raad met de meest onmogelijke omstandigheden. En dan zijn die twee dingen zo in je ziel. Het zien op hem en het zien op de omstandigheden. Ja, dan kun je niet anders als met die vader uitroepen. Ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. En laten we nou niet denken, gemeente, dat dit nou iets is dat alleen in het begin van het geestelijke leven kan plaatsvinden. Maar zelfs als kinderen van God verder op de weg gekomen zijn, zelfs wellicht heel veel van de Heere geleerd hebben, kunnen ze zelfs nog in zulke omstandigheden komen, wist u dat? En dat kan ook niet anders, want je hebt de beoefening van het geloof niet in eigen macht. Je bent zelf steeds weer afhankelijk van de Heilige Geest. Ik zal u een voorbeeld geven van een geoefend kind van God dat toch weer in de vertwijfelingen terechtgekomen is. We kennen hem allemaal wel. Het is Johannes de Doper. Van de moederschoot af, een kind van God. En wat heeft Johannes veel mogen zien in Christus? Je moet maar eens gaan lezen wat hij allemaal gezegd heeft. Zo aan het begin van het Johannesevangelie bijvoorbeeld. Hij begon als een kleine in de genade, als een zuigeling in de genade, maar hij werd een jongeling in Christus, hij werd een vader in Christus en heeft heel diep in het werk van Christus mogen inzien. Hij heeft het werk van Christus en de persoon van Christus mogen prediken aan de oevers van de Jordaan. Maar toen het voor hem werkelijkheid werd, hij moet wassen en ik minder worden. En hij uiteindelijk onschuldig in de gevangenis terechtkwam. Toen kwamen de vertwijfelingen. Ja, zelfs bij Johannes de Doper. Toen werd dat sterke geloof wat hij beoefend had eerder in zijn leven zwak. En kwamen de aanvechtingen. En stuurde hij enige discipelen van hem tot Christus met de vraag, zijt gij het wel? Bent u het wel, Heer Jezus? Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij nog een ander? Ja, het avondsformulier heeft gelijk. Als ze belijden dat de kerk des Heren blijft strijden met de zwakheid van het geloof, en met een onvolkomen geloof. En toch, het zal nooit verdwijnen waar de Heere dat zaligmakende geloof heeft gewerkt. Hoe aangevochten het ook kan worden, hoe klein het ook kan worden, hoe zwak het ook kan worden, want hij zal nooit, echt nooit laten varen wat zijn hand begon. Hij heeft het trouwens zelf beloofd. Het gekrookte riet. Nou, dat is een beeld van een zwak gelovige, hoor. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Want steeds komt hij weer om dat zwakke geloof te gaan versterken. Onze laatste gedachte. Die man ontving versterking van zijn geloof. Ja, die beproefde vader was dus in een geloofsstrijd gekomen. Als hij de erbarmelijke omstandigheden van zijn jongen zag, dan zei hij, het kan niet meer. En als hij met dat andere oog op Jezus zag, kon hij toch niet nalaten te zeggen, ik geloof, Heere. Ja, er is wat veranderd in zijn ziel, want langzaam maar zeker begon de Heer Jezus het geloof te versterken in zijn ziel. Steeds sterker werd dat. Er staat ook in onze tekst, terstond riep hij uit met tranen. Dus toen de Heer de noodzaak van het ware geloof aan hem bekendgemaakt had, terstond riep hij uit onder tranen, ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Wat horen wij in dat gebed? Enerzijds belijdt hij, ik geloof, Heere. Maar tegelijkertijd komt dat gebed, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hierin zie je dat hij toch steeds sterker geloof krijgt in de almacht van Christus. Hij voelt echt, hem alleen heb ik nodig, want hij werkt het geloof, hij versterkt het geloof. Hij begon in zijn hart steeds grotere gedachten van de Heer Jezus te krijgen, die de Bijbel openbaart als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij kreeg een steeds sterke honger en dorst om in het geloof versterkt te worden. Hoor je dat, twijfelende zondaar in ons midden? Wil je in je zwakke, vertwijfelend geloof versterkt worden, moet je tot Christus gaan. O, doe dan toch als deze man en roep hem ter hulp. Doe als de discipelen die vroegen, Heer Jezus, vermeerder ons het geloof. En blijf maar bij David zingen uit Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Want Christus heeft het toch gezegd. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Ik hoop dat de Heere je vanmorgen uitlokt. Met deze woorden. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En dan te roepen, ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Dan mag ik u prediken dat Christus zulke gebed verhoort. En dat hij echt dat zwakke geloof gaat versterken. Dat is ook bij die beproefde vader gebeurd. Zijn geloof werd versterkt, maar hoe dan? Nou, ik herinner u nog eventjes aan die woorden. Ik heb zojuist ook gezegd, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Waar komt het dus op aan dat die vader zou geloven? Dat hij niet meer op de omstandigheden zou kijken, maar geloven in hem die bij macht is om hem uit al die nood te verlossen. En dat geloof ontstond. Dat geloof kwam openbaar. Nee, het staat niet met zoveel woorden, maar het blijkt wel uit datgene wat Jezus doet. Vers 25. En Jezus bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Dus de Heer heeft het gedaan. De Heer heeft er zelf voor gezorgd, zo gij kunt geloven, alle dingen, ook de verlossing van deze jongen, zijn mogelijk degene die gelooft. Dan moet die man tot versterking van het geloof gekomen zijn, anders had de Heer het niet gedaan. En de Heer heeft het gedaan. Die jongen werd verlost van de macht van de duivel. Hij werd genezen van die epilepsieaanvallen. Hij werd gezond, aan zijn vader teruggegeven. Zo verkreeg deze vader verlossing uit de nood. In welke weg? In de weg van het zaligmakende geloof. Weet u wat de Heer gedaan heeft? En dat mag je echt lezen tussen de regels door. Hij heeft al die vertwijfelingen weggenomen. Hij heeft dat geloof zo versterkt dat de wolken van ongelovigheid moesten verdwijnen. En waar die vader eerst nog moest uitroepen: ik geloof, Heer, kom in ongelovigheid te hulp, is er maar één ding overgebleven. Ik geloof, Heer. Want weet u welk geloof deze man ook ontvangen had? Niet alleen dat die Heer Jezus zijn zoon kon redden, maar dat diezelfde Heer Jezus bij machte was om in zijn eigen hart dat zwakke geloof te versterken. En Christus heeft het gedaan, zodat deze man kon zeggen: ik geloof, Heer. Gemeente, wat is dat zalig, als een mensenkind zijn vertwijfelingen mag kwijtraken, zijn aanvechtingen mag kwijtraken en zich werkelijk mag laten zakken en zinken op Jezus alleen. Dan zeg je: ik geloof, Heer. En dan lig je in zijn armen. En dan kan er niets meer gebeuren. En dan zal de Heer Jezus zijn almacht tonen. Ik kan het illustreren met een andere geschiedenis uit de Bijbel. Er waren eens twee blinde mannen, jongens en meisjes. En die hadden van de Heer Jezus gehoord. En ze gingen geloven dat Jezus hen alleen kon beter maken. En toen ze de Heer Jezus ontdekten, toen zijn ze hem gevolgd. En terwijl ze achter hem aanliepen, riepen ze heel de tijd: gij zonen Davids, ontferm u onzer. Zo kwamen ze al roepend en al smekend tot Jezus. En weet je wat de Heer Jezus toen aan hen vroeg? Ik hoop dat het vanmorgen ook eens bij iemand naar binnen mag slaan. Dat je een bezoekje van de Heer Jezus krijgt vanmorgen. En dat hij diezelfde vraag in je hart legt als bij die blinden: gelooft gij dat ik dat doen kan? Ik zou als vriend van de bruidegom je eens willen uitlokken vanmorgen. Vertwijfelende zondaar die roept om Jezus: gelooft gij dat ik dat doen kan? Nou, dat is een vraag, hè? Gelooft gij dat ik dat doen kan? Daar hoor ik hetzelfde als in onze tekst. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En wat mochten die twee blinde mannen toen zeggen? Gewerkt door de Heilige Geest. Oh, het zou toch eens een wonder zijn als er vanmorgen mensen zijn die dat in waarheid geleerd door de Geest mochten nazeggen. Ja, Heere, wij geloven dat u dat kunt. En waar liep dat nou op uit bij die twee blinde mannen? Jezus raakte hun ogen aan. En wat zegt hij dan? U geschiede naar uw geloof. Konden ze dat geloof zelf bewerken? Totaal niet. Maar met dat Christus zo sprak met hen, werkte de Geest het geloof in de ziel. Dan blijft er maar één ding over. Ik geloof, Heere. Dan wordt de Heere echt Heere. Kyrios. Die alle dingen doet naar zijn wil. Als koning die het zalig lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Dat doet hij als de Heere, de Kyrios, de gebieder, de heerser. Echt gemeente, voor deze Heere. En dan kom ik weer met het evangelie. Zijn geen hopeloze gevallen. Deze Heere is machtiger dan de duivel. Deze Heere is sterker dan de aanvechtingen van de Satan. En de Heere kent de krankheden van zijn kerk en wil die liefderijk genezen. O, zijn er vanmorgen in ons midden die denken dat het echt onmogelijk is, dat het echt niet meer kan. Denk je misschien zelf een hopeloos geval te zijn? Of loop je misschien met iemand anders waarvan je denkt het is een hopeloos geval? Hoor dan wie u deze morgen gepredikt wordt. De Heere, de Kurios, die bij machte is alle belemmeringen weg te nemen en het ware geloof zo te versterken dat je door genade op dat plekje mag komen dat je niets anders meer kan dan je helemaal over te geven aan hem. Om dan te ervaren wat dat heerlijke, krachtige, zaligmakende geloof vermag. Mag ik het zo eens zeggen, en ik bedoel dat echt niet als iets uit de mens, maar om te laten zien wat dat geloof vermag, dat de geest werkt. Weet u wat het geloof doet? Dat klampt zich zo sterk aan Christus, dat hij als het ware de zaligheid uit Christus trekt, gemeente. En het mag toe-eigenen. Dat is het. Ik geloof, Heere. O, dat je dat toch eens zou mogen doen. Dat je zo toch eens kon geloven. Om je eens helemaal over te geven aan hem alleen. Dan is het echt zo wat een knecht van God wel eens onder woorden bracht. Dan is dat ware zaligmakende geloof een kleine almachtige. Daar moet je vanmiddag maar eens over nadenken. Want dan heeft de Heer Jezus gezegd: al was je geloof als een mosterdzaadje, dan nog kon je tegen die berg zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen. Zie je wel dat het waar is? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit, echt gemeente, nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Telal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen. wij de Heere nog bidden en danken. Heere, u bent de Almachtige. Voor u zijn er geen onmogelijkheden. Voor u zijn er geen blokkaden. Aan uw kant zijn er geen vertwijfelingen. Bij u is alles vast en zeker. Maar het kan in ons hart zo vol van vertwijfelingen zijn. En Heer, u bent bij macht om dat weg te nemen. En u weet, Heer, bij wie dat zo mocht zijn deze morgen. En als we hier helemaal niets van kennen, bent u ook die Almachtige die het nieuwe leven kan werken. Wilt u bekeren wat onbekeerd is? Maar wilt u te hulp komen bij diegenen die in de geloofsstrijd zich bevinden? U bent de Almachtige. En u zegt het, ik wil en zij zullen. Wat een wonder, Heere. En dan zorgt u zelf ervoor dat het geloof mag doorbreken. Dat het geloof versterkt wordt en dat er niets anders meer overblijft. Ik geloof. Heere, mag dat de vrucht op de prediking zijn. Geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten om nog meer te mogen horen over de manier waarop u het geloof wil werken, maar ook wil versterken. Niet alleen door het woord, maar ook door de sacramenten. Wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Zegen ook het werk van de zondagsschool. We hebben dat niet verdiend, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het 7e vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.